Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Welkom beste luisteraar, welkom terug bij de podcast over anticonceptie en dit is deel 2. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit nog steeds aan tafel met Anne Vervoort. En we gaan door over anticonceptie en dan gaan we het nu hebben over de niet-hormonale anticonceptie. In deel 1 hebben we alles over de hormonale anticonceptie besproken, maar dat niet alleen. En het is wel belangrijk als luisteraar, als je nu denkt, ik ga alleen maar deel 2 luisteren. Het is toch goed om deel 1 daarmee te beginnen. Want daar beginnen we er ook mee met hoe werkt het wel om zwanger te worden. Als kapstok naar hoe werkt het om niet zwanger te worden. En dat stuk is wel belangrijk om ook dit stuk van niet-hormonale anticonceptie te begrijpen. En dan zijn we net geëindigd bij de hormoonspiraal. Mm-hmm. Dus is het ook logisch om nu over te gaan op de koperspiraal. We hebben net besproken hoe de hormoonspiraal werkt. Maar hoe werkt dan de koperspiraal?
De koperspiraal maakt door het afgeven van koper eigenlijk een soort schone ontstekingsreactie op de plek waar het eitje, het bevruchte eitje, zou moeten innestelen. Het maakt eigenlijk het baarmoederslijmvlies minder geschikt voor innesteling. Dat lukt dus niet. Dus zo hou je dus wel gewoon je eigen hormonen en je houdt dus een eisprong. Maar innestelen en zwangerschap blijft op die manier niet mogelijk.
Ja, ja. Dus je hormonen, daar doet het helemaal niks mee?
Nee.
Maar op de plek zelf is een soort schone ontsteking. Dat bedoel je mee, dus geen bacteriën of zo daarbij.
Precies, nee.
Maar het is een soort ontstekingsreactie in die baarmoeder.
Ja, ja. Ja. Een soort reactie, eigenlijk een soort scheikunde. Hè?
Ja. Ja, koper.
Ja.
Ja, op een plek waar koper niet hoort en dan krijgen ze een beetje reactie op. Wat heeft dat voor gevolgen voor de vrouw?
Dat kan als gevolg hebben dat het bloedverlies toeneemt. En dat je soms wat zwaardere menstruatie kan hebben.
Alleen tijdens de menstruatie, hè? Dus dat
precies. Dus je houdt je eigen ritme, je houdt je eigen bloeding. Maar die bloeding kan zwaarder zijn en soms gepaard gaan met meer krampen.
Ja, ja. Ja, want dat hoor je ook wel terug, dat de menstruaties pijnlijker kunnen zijn.
Ja, ja. En dat geldt niet voor iedereen. Maar als je toch al een pijnlijke menstruatie hebt, dan is dat soms geen goede match.
Ja, ja. Ja. Dit heeft ook een plaatsing nodig, net als de hormoonspiraal die we net bespraken. Dat werkt in principe niet anders.
Nee.
Het is hetzelfde manier. Mm. En de koperspiraal die wisselt een beetje. Hè. De ene blijft 5 jaar zitten, de ander kan 10 jaar blijven zitten. Ja.
Ja. Ja.
Zijn er nog meer kenmerken van deze anticonceptiemethode?
Ja, dus de afscheiding kan er ook door veranderen, zeg maar. Dus dat, de afscheiding die je verliest als vrouw kan van geur veranderen bijvoorbeeld. Dat kan. Het hoeft niet, maar het kan wel.
Ja. Ja. Deze is wel een stukje goedkoper dan de hormoonspiraal. Ja. Deze is doorgaans een beetje 5-6 tientjes.
Ja.
Sommige vrouwen moeten het natuurlijk zelf betalen.
Mm-hmm.
Zou ook mooi zijn als je dat met je partner kan doen.
Ja.
Dat is dan boven de 23 dan zelf betalen. En de hormoonspiraal, die is doorgaans wel duurder.
Ja.
Die is nu op dit moment zo'n 160 of
ja,
zo.
Precies. Ja, precies. Ja.
En dan is het ook de vraag of die inderdaad vergoed wordt of niet. Dat ligt bij je eigen verzekering.
Ja. Ja.
Oké, niet-hormonale, de volgende anticonceptie is de condoom.
Ja, ja. Condoom is natuurlijk een middel voor de man. Maar er bestaan ook vrouwencondooms. En een condoom is ook een middel waarmee je jezelf kan beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.
Ja.
Dat hebben de andere vormen van anticonceptie niet.
Nee, allemaal hebben ze dat tot nu toe niet.
Nee.
Nee.
Ja. En hoe werkt nou een condoom? Een condoom zorgt er eigenlijk voor dat de spermacellen niet in het lichaam van de vrouw achterblijven.
Ja.
En het gebruiksgemak, daar verschillen de meningen over. Dat is soms ook de reden dat het toch niet goed gaat. Dat het soms met condoom wordt gevreden en soms niet. Of dat het condoom slordig wordt gebruikt. Ja, dus dat de condoom kapot gaat.
Ja. Wat zou nou een goede tip zijn? Op het moment dat er gevreden wordt, dan staat je hoofd daar misschien niet naar.
Ja.
Wat zijn nou goede tips om dat toch wel te doen, of dan niet te klungelen, of dan niet te, het gevoel dat je je schaamt omdat het niet lukt, of weet ik wat?
Mm-hmm. Ja, er zijn manieren om dat leuker te maken. Belangrijk om dat samen te doen. Als je echt niet zwanger wil worden en je gaat de condoom als belangrijkste middel gebruiken, dan raad ik de mensen aan om even samen, los van de vrijpartij, even de condooms ergens neer te leggen op een logische plaats. En toch even open te maken en even te kijken van hoe zat het ook alweer? Hoe gebruik ik die condoom ook weer goed?
Ja, ja. Ja. Ja, het is een handigheid die je moet leren.
Ja, die je even moet oefenen en die je ook samen kan doen. En
En na de vrijpartij ook checken of die niet gescheurd is. Ja. En als die wel gescheurd is, dan moet je daar consequenties aan verbinden. Kijken of er bijvoorbeeld een morning after pil geslikt moet worden.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet een, niet echt een officieel anticonceptivum. Dat is niet een officieel voorkomen van zwangerschap. Maar op het moment dat iets misgaat, of dat je
een noodmiddel
hebt, noodmiddel om dan toch in te zetten. Ja. Dus misschien wel goed om daar om die morning after pill. Het is een hormoon, maar we zetten hem toch hier eventjes erin als noodanticonceptivum bij. Ja, condoom, maar het kan natuurlijk altijd ingezet worden. Mm-hmm. Wat moeten we daar nog meer over weten?
Dat het een manier is om te voorkomen dat je een eisprong krijgt. Het is een hoge dosis hormonen in die eigenlijk het ontwikkelen van de eisprong kan voorkomen. Maar het is afhankelijk van hoe ver je bent in je cyclus. Als je al een eisprong hebt gehad, dan helpt het niet.
Nee. Dus?
Dus het is een noodgreep, maar je moet goed weten of het zinvol is voor jou.
Ja. Ja?
Dus het is niet waterdicht.
Nee, en dat is natuurlijk goed om op dat moment even na te gaan. Ja. Welke week zit ik? Hoeveel kans heb ik? Want naast het anticonceptivum, de morning after pill, heb je ook nog het spiraaltje, wat je ook nog zou kunnen plaatsen.
Ja.
En dat is echt de koperspiraal.
Ja.
Juist ook omdat die ontsteking natuurlijk maakt en niet zorgt dat het eitje gaat innestelen.
Ja.
Om dat middel dan hier nog even te zeggen, binnen hoeveel tijd moet dat?
Ja, binnen 5 dagen.
Ja, en dan na die 5 dagen is er eigenlijk niks meer.
Kun je het niet meer goed voorkomen. En dan moet je rekening houden met dat je een zwangerschapskans hebt. En dat je een zwangerschapstest doen.
Ja. Nou, zo via de morning after pill en de koperspiraal als noodanticonceptivum weer even terug naar de condoom. Hoe betrouwbaar is die als je die gebruikt?
Ja, bij juist gebruik is die heel betrouwbaar. Dus dat is belangrijk dat je hem omdoet voordat er voorvocht of sperma uit de penis in de vagina kan komen. Dus dat is een belangrijk iets. Op tijd omdoen.
Omdoen voordat je gaat penetreren, voordat de penis de vagina ingaat.
Ja. Dus juist gebruiken, dus controleren of hij nog heel is. En netjes terugtrekken met het condoom vasthouden aan de penis als je de vagina verlaat.
Ja. En dan daarna knoop je erin en
knoop je vertrekken. Ja.
Is er nog meer over te zeggen? Invloed van glijmiddel?
Je moet glijmiddel hebben wat niet de stevigheid van het rubber beïnvloedt, zeg maar.
Ja, dus daar even op letten.
Ja.
Nou, dat kan allemaal in rustig vaarwater van tevoren in de voorbereiding.
Ja. Ja. Ja, dat is iets wat je deelt met je partner.
Ja. Dan gaan we naar de vruchtbare dagen methode.
Ja.
Nou, die raakt wel wat steeds meer in zwang. Steeds meer hoor ik daarover dat mensen het wel gebruiken. Wat gebeurt er dan? Wat doen mensen dan?
Ja, dat verschilt heel erg. Dus met de vruchtbare dagen methode, dat is eigenlijk wordt een hele groep van methodes bedoeld die de vruchtbare dagen van de vrouw berekenen en dan een signaal afgeven dat je dan geen penis- en vagina-seks moet hebben.
Ja. Dus de periode dat er een ovulatie waarschijnlijk is, die periode die mijd je.
Ja, dus de dagen voor de eisprong en exact op de eisprong, 24 uur daarna, die wil je vermijden.
Ja.
Ja, en die probeer je te voorspellen.
En hoe kan je die voorspellen?
Nou, als je een hele regelmatige cyclus hebt, dan weet je de eerste dag van je laatste menstruatie. Als dat op dag 28 is, dan 2 weken daarvoor zou je de eisprong moeten krijgen.
Ja.
Maar daar zit eigenlijk ook al het venijn. Dat heel weinig vrouwen een helemaal regelmatige cyclus hebben. En dat bij regelmatige cyclus het moment van de eisprong toch nog kan verschillen.
Ja.
En daar zijn hele grote verschillen tussen. Dus het echt goed voorspellen van die eisprong, dat is ingewikkeld.
Ja, en dan zit je natuurlijk wel met dames die dit doen, hè, in de vruchtbare levensfase.
Ja.
Ja, sommige mensen zijn gewoon heel vruchtbaar.
Ja.
En als je dan dus een dag daarin anders berekent dan het uiteindelijk blijkt, ja, dan is de zwangerschapskans natuurlijk echt wel heel groot.
Ja.
Gaan we zo meteen nog even daarop door, over hè, die kansen dan. Maar nog even de meerdere manieren om die dagen te bepalen. Want je kan ook met temperatuur kijken.
Ja,
dus en apps tegenwoordig, ja.
Dus een app maakt een berekening van je vruchtbare dagen op basis van de lengte van je cyclus. Hè? En hoe meer manieren je combineert om die vruchtbare dagen te berekenen, hoe betrouwbaarder. Dus er is een manier waarop je dus je bloedverlies bijhoudt, is één ding. Een tweede is het nakijken van je baarmoederslijm. Dus de structuur van je baarmoederslijm beoordelen. Dat kun je tussen je vingers houden en kijken of het plakkerig is of dun en draden geeft en helder is. Want die heldere, dunne draden, dat is in ieder geval een teken van de eisprong.
Dat is de glijbaan.
Dat is de glijbaan, inderdaad. En de temperatuur van je lichaam gaat een heel klein beetje omhoog op het moment dat de eisprong plaatsvindt. Dus het bijhouden van je lichaamstemperatuur is een manier om te weten dat er een verandering plaatsvindt in je lichaam die de eisprong kan zijn. En een combinatie van al die methodes, maar bijvoorbeeld ook het vrijkomen van een stofje wat bij de eisprong hoort, wat je met een strip in de urine kan doen. Dat zijn allemaal methodes om die eisprong eigenlijk in beeld te brengen. En hoe meer je daarvan af weet, hoe meer je combineert, hoe betrouwbaarder je eigenlijk die eisprong kan berekenen. Maar dan moet je ook een mindset voor hebben dat je dus al die controles blijft doen.
Ja. Ja, dat is best wel wat werk.
Veel werk, ja. Komt veel bij kijken. Er zijn ook apps die vrouwen een cursus geven over al die veranderingen. En dat kan ook de betrouwbaarheid heel positief beïnvloeden.
Ja.
Dus hoe meer je weet over hoe je lichaam werkt en hoe beter je weet hoe je op de veranderingen moet reageren, hoe betrouwbaarder deze methode is.
Ja.
Ja.
Weet je wat ik het gevaar vind in de spreekkamer? Is dat er wordt wel heel lovend over deze manier gesproken, weer op social media.
Ja.
Tegenover de horrorverhalen van de andere dingen, waarbij het ontzettend veel aandacht krijgt. Wat zijn de nadelen van de hormonen? Wat zijn de nadelen van de hormoonspiraal? Ja. Een vrouw wordt daar best wel door beïnvloed in wat iemand leest. En die gaat enorm, die gaat toch wel positief tegenover deze methode staan. Het is natuurlijk een ander verhaal hierbij, met name als iemand 28 is en een vaste relatie, maar nog niet helemaal eraan toe is.
Ja.
Versus die 16, 17-jarige die ook op een positieve manier hierdoor beïnvloed kan worden. Maar waarbij de
behoefte aan betrouwbaarheid
anders ligt dan bij die 28-jarigen.
Ja. Ja, dus deze methode die heeft als voordeel dat je dus niet blootgesteld wordt aan hormonen. En dat je ook meer te weten komt over hoe het gaat met je lichaam. Mm-hmm. En heel veel vrouwen vinden dat heel fijn.
Mm-hmm.
Om precies te weten hoe het met hun lichaam gaat.
Ja.
Als het gevolg van een mogelijke zwangerschapskans goed gedragen kan worden door de persoon waar het om gaat, dan kan dit een passende methode zijn. Alleen het verschilt dus voor jonge vrouwen die over het algemeen heel erg vruchtbaar zijn, hoe deze methode werkt, versus vrouwen die al een minder hoog kans op zwangerschap hebben bijvoorbeeld.
Ja.
40 plus.
Ja.
He, daar zit een groot verschil. Dus de kenmerken van de vrouw hebben invloed op hoe betrouwbaar deze methode is. En dat wordt vaak online niet zo duidelijk uitgelegd.
Nee. Nee, en ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een 17-jarige wat minder al die dingen die je moet controleren, stabiel, de heet het maar doet. Want het, het leven is dan nog wat onstuimiger. En,
Dus je nachtrust doet het toe, hoeveel stress je hebt doet het toe, of je ziek bent doet het toe. Want het kan allemaal invloed hebben op je cyclus, maar ook op je lichaamstemperatuur. En dat kun je opvangen door te zeggen, bij twijfel niet oversteken. Dus geen sperma in de vagina.
Op het moment dat je twijfelt over of je het goed hebt ingeschat.
Precies. Die week. Het is één ding dat een app zegt, zoveel dagen zijn je vruchtbare dagen. Het is een tweede om daarnaar te luisteren.
Ja.
Om dan ook daadwerkelijk actie op te ondernemen.
Ja. Ja. Want de gevolgen van eventueel toch een zwangerschap. Iemand wil geen hormonen in zijn lijf qua anticonceptie.
Ja.
Maar zo'n zwangerschap en de keuze wat je dan gaat doen en ook die hormonen. Ja, die moet je dus echt wel meenemen in de overweging of je deze methode gaat doen.
Ja, precies. Dus hele jonge vrouwen die hebben per cyclus zeg maar ongeveer 25% kans op een zwangerschap als ze vrijen rondom de eisprong. Ja. En dat percentage neemt af met de leeftijd. Maar ja, 1 op de 4 vrouwen die rondom de eisprong vrijt, wordt zwanger. Dat is natuurlijk heel veel. En de onderzoeken die op internet staan over deze methodes, die laten veel onbetrouwbare gegevens zien.
Ja.
En dus dat is lastig om daar nu al op te varen. Ik zou dat nu dus niet doen. Als zij suggereren dat ze heel betrouwbaar zijn, ja, vanuit de huisartsen denken we daar toch anders over.
Ja, ja. Dus de verhalen die hier over de ronde gaan, die moeten we echt met een korrel zout nemen van klopt dit wel?
Ja. Dus je moet heel erg, belangrijk is het kan een methode zijn die mild is voor je lichaam en betrouwbaar is als je hem heel secuur uitvoert en dus iedere dag aan denkt en samen met je partner niet vrijt op vruchtbare dagen of bij twijfel niet aan penetratieseks doet.
Ja.
Ja. In de praktijk is het dagelijks gebruik van deze methode toch veel lastiger voor veel vrouwen. En dat beïnvloedt dan weer hoe betrouwbaar deze methode is. En dan is het een stuk minder betrouwbaar. Zijn er veel onbedoelde zwangerschappen.
Ja.
Ja.
Dan gaan we naar de volgende methode. En dat is voortzingen de kerk uit.
Mm.
Ja, dat is zo'n mooie zin. Maar het betekent natuurlijk tijdens het vrije op tijd, voordat de man klaarkomt, dat de penis uit de vagina gaat. Ja.
Het is een hele oude methode. Maar het is ook een methode waarvan we weten dat in het voorvocht van de man, dus eigenlijk het vocht wat de penis al verlaat voordat je daadwerkelijk een zaadlozing hebt, ook toch als zaadcellen kunnen zitten. En ja, er hoeven er maar een paar te zijn om toch zwanger te kunnen worden. Dus voor het zingen de kerk uit is geen veilige methode.
Nee. Ja, en dan de allerlaatste is een redelijk definitieve, is de sterilisatie.
Ja.
Bij de man of bij de vrouw.
Ja.
Ja.
Ja. De sterilisatie bij de man is een manier om de zaadleiders eigenlijk te onderbreken. Het is een ingreep die door de uroloog wordt gedaan.
Of de huisarts soms ook. Ja.
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 En het is een ingreep die dus toevoer van zaadcellen blokkeert. Dus de man houdt eigenlijk wel vocht wat vrijkomt bij de zaadlozing, maar daar zitten geen levende spermacellen in. Dat is de bedoeling.
Ja.
Ja.
Heeft het nog nadelen?
Nadelen is, je kunt er niet zo makkelijk op terugkomen.
Ja. Het kan wel, hè?
Het kan wel, hè? Dus je kunt die stukjes van de zaadleider weer aan elkaar leggen. Niet iedereen krijgt daarbij een herstelde vruchtbaarheid, dus het is niet bij iedereen succesvol. Het kan wel. Nadelen zijn dat je een ingreep hebt, dat je een infectierisico hebt, dat je een bloeding kan krijgen, dat je er pijn en gevoeligheden aan over kan houden. Maar het is ook al wel een hele beproefde methode. Hè? Dus het is een betrouwbare methode.
Ja, en hij is ook ontzettend veel gedaan. En ja. Die complicatiekansen die zijn daarin laag.
Ja.
En de sterilisatie kan ook bij de vrouw?
Ja. Ja, dat is eigenlijk een vergelijkbaar mechanisme, maar dan op het niveau van de eileiders. Dus het eileider, het kanaaltje waar de eitjes in kunnen afdalen naar de baarmoeder, dat onderbreek je. Dus je onderbreekt de toegang.
Ja.
Ja, dus je behoudt je eigen hormonen, je behoudt je eigen cyclus, je behoudt je eigen menstruatie. Maar de eitjes kunnen niet meer bij je baarmoeder komen.
Ja, ja. Maar dat is iets meer een operatie, want dan moet je echt de buik in.
Ja,
doorgaans
de buikwand in inderdaad. Ja. En de sterilisatie bij de man, dat kan natuurlijk aan de buitenkant van het lichaam.
Ja. 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 Nou, Anne, volgens mij zijn we aan het eind gekomen van heel veel verschillende methodes. En het blijft, die vragen die jij in het begin zei, van stel jezelf de vraag over anticonceptie. Wat heb jij nodig? Hoeveel last heb je doorgaans van hormonen? Hoe erg vind je betrouwbaarheid van belang?
Ja.
Sta je eventueel open voor een kleine kans op zwangerschap of juist helemaal niet? Ja. Dat maakt allemaal wat voor methode je gaat kiezen.
Ja.
Die vragen die zetten we nogmaals op in de show notes, dat je dat bij jezelf na kan gaan. Uiteraard, al deze methodes die worden ook heel goed beschreven in schrift op thuisarts.nl en op
Anticonceptie voor jou.
Ja, die zetten we ook allemaal bij de show notes.
Ja.
En dan ben je goed voorgelicht. En dan succes met de keuze aan degene die luistert.
Ja.
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 En het zal trouwens ook per levensfase wisselen. De ene keer vind je dit, de andere keer vind je dat belangrijker. Ja.
Ja.
Dus dat wisselt door het leven heen.
Ja, en je mag daarin dus ook van mening of van methode wisselen. En een betrouwbare gesprekspartner is je huisarts, want die levert eigenlijk deze zorg aan heel veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Dus dat is heel lang, hè?
Ja, ja, met heel veel ervaring ook.
Ja.
Ja. En als allerlaatste wil ik jullie graag nog verwijzen naar de keuzetabel. We zetten even een link in de show notes. Dat is een keuzetabel van thuisarts met ik wil een voorbehoedsmiddel dat mij goed beschermt tegen zwangerschap. En daar zie je de voor- en nadelen per voorbehoedsmiddel nog eens op een rijtje. En die vind je in de show notes. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!